farm blues. I'm a blues woman. Sometime I ring up heaven when I'm all alone. That's right. Sometime I ring up heaven when I'm all alone. Stay by the phone. Of meat, but everything is really not what it seems. He said, "Hey, child, don't you worry. Telephone is one godsend invention. Yeah, children in every nation. Well, can be passing up all the attention. Day-day. I've got a mainline to the throne. Oh, darling, oh, it's a royal telephone. Yeah. Sometime I ring up heaven. Anytime I feel all.
Uh-huh. Ja, want het is donderdagavond, 8 uur, en dan is het tijd voor het begin van Pat Poes, Serieus, Jumentje en Dree, met actualiteit, activisme en kunst. Met vandaag heet onderwerpen. Er is van alles aan de hand met volkshuisvesting, zowel uit de centrale overheid als van de overheid gemeente Amsterdam. Daar gaan we het als het lukt is met iemand over hebben, hoewel onze favorieten of een aantal sprekers zijn al niet beschikbaar. En het hangt nog wie het wordt. Ingeborg uit Griekenland, die heeft gezegd ik kom eraan en die komt eraan. En die wil het over van alles hebben. Onder andere over de vrachtafhandeling in Schiphol. Over commando Jorge uit Israël. Die zegt wel 30 verkiezingen te hebben gemanipuleerd met fake news. Dat Griekenland keihard op zijn flikker heeft gekregen in het Europese parlement. En dat het niet in de Nederlandse media is. Maar ook dat iemand van Frontex, maar wie van Frontex, heeft gezegd dat ze niet langer met Griekenland moeten meewerken. Omdat die de mensenrechten schendt. Nou, dat wisten we natuurlijk al lang. Wacht even, komt er nou een berichtje van Ingeborg? Maar ook is het nieuws opeens, het opent niet. Oh, Ingeborg komt er niet in. Oh, hey. Is het nieuws nu, en daarvoor hebben we Ronnie ook in de uitzending, namelijk dat Marinus van der Lubbe is, zal of wordt heropgegraven om uit te zoeken of hij nou wel of niet was bedwelmd op bepaalde cruciale momenten. Ja, dat dus. Meestal beginnen we juist met Ingeborg.
Ja, ik ben er.
Oh, je bent er. Ja, hoehoe. Jee. Hallo, welkom.
Hi.
Hey, Ingeborg. Eigenlijk dacht ik dat misschien Ronnie eigenlijk eerst moet, want die was er al en dat duurt ook niet zo heel erg lang, dat jij daarna aan de beurt bent. Is dat een idee?
Prima.
Oké.
Oké, akkoord Bart?
Ja, akkoord, goed. Ja, verder goed, Ingeborg. Verder wel, welkom erbij.
Ja, nou ja, even naar Ronnie in Berlijn, want wij lezen dus hier in de Spiegel dat er een of andere stichting die heeft, eigenlijk 2 weken nadat zijn graf was geschoond door Ronnie en Co. 2 weken later hebben ze dat graf opengemaakt en het hele lijk eruit gepist. Omdat ze denken dat ze daar toxicologisch misschien nog sporen van drugs kunnen vinden. Niet dat hij dan van junkheid wordt beschuldigd, of junkerheid, maar dat hij meer dus eigenlijk gedrogeerd was door de Stoute Naties, omdat ze dan een makkelijke prooi hadden in het rechtshof, enzovoort, enzovoort. Dus, wat zit hierachter, weet je wel? Rudy, wist jij hiervan?
Nee, ik hoorde het ook gisteravond laat. Maar 10 januari was ik dus bij het graf. Ja. En toen was er geen gat. Als je snapt wat ik bedoel. Toen hadden ze hem nog niet opgegraven.
Nee, duidelijk.
Je zag er geen gat in.
Nee, want in de pers stond dat hij al een maand geleden opgegraven was. En ik heb het niet in de Spiegel gelezen. Ik heb het in het AD gelezen, volgens mij. Mag dat?
Dat kan, heel goed.
Ja, en ik heb dus eerst in de Nederlandse krant gelezen en toen, oh nee, bij de NOS stond het online. En ik vond het een vreemd verhaal, want er is vaker sprake geweest van het opgraven van Marinus van der Lubbe. En het is altijd tegengehouden. Nu is het opeens gebeurd door volgens mij een stichting, een plaatselijke stichting die eigenlijk grafzerkenbeheer doet. Als je snapt wat ik bedoel.
Ja, heel typisch. Dat is heel gek.
Ja. Ja. En, nou, en nu, maar toen stond er ook in het artikel wat ik las bij de NOS, of de AD, of de Spiegel, daar stond in, en we willen ook een mooie nieuwe gedenksteen.
Oh.
En dat vond ik wel een beetje vreemd. Dus ik heb ze vannacht nog een mailtje gestuurd. Die mensen die hem uit de grond hebben gehaald. En gevraagd wat ze van plan waren. En ze hebben me nu bevestigd dat dat een misverstand is. Dus uiteindelijk komt de steen die er al ligt, maar nooit op zijn graf heeft gelegen. Maar de steen dus van mij en van Renier Kurkzoek, die wordt dan uiteindelijk op zijn graf neergelegd.
Hey.
Dus er is eigenlijk helemaal niet zoveel aan de hand. Want als je dan verder denkt, volgens mij als je... Ja, ik heb er geen verstand van hoor, maar als je volgens mij al...
Zo gaat het er mooi. Zo gaat het er goed in.
Als je al 89 jaar onder de grond ligt, hoeveel is er dan nog van je?
Ja.
Ja, ik bedoel, er is niemand... Ik heb nooit verhalen gehoord over de begrafenis zelf van Marinus. Behalve dan, jawel, ik herinner me vaag uit mijn hoofd, dat hij dubbel diep begraven is in 34 januari. Ja, even voor de duidelijkheid. 27 februari 33 was er een brand. Toen kwam er in het najaar van 33 een gerechtszaak. Voor de mensen die dat niet weten. Mm-hmm. En is hij uiteindelijk als enige ter dood veroordeeld. En die veroordeling heeft plaatsgevonden op 10 januari 34. En kop af. Dus zijn kop is eraf gehakt. En die delen zijn toen op een anonieme plek... op het Zuidfriedhof in Leipzig, want het proces was ook in Leipzig. Daar is hij toen dubbel diep begraven, met als argument, dan kunnen zijn aanhangers of zijn fans of wie dan ook niet zo makkelijk zijn lijk uit de grond krijgen. Daar is hij ook altijd anoniem, wel geregistreerd in de boeken, maar er is nooit een steen of een nummer of een... er is nooit iets, snap je?
Mm-hmm, ja.
Hij lag daar. En na de Tweede Wereldoorlog was Leipzig Oost-Duitsland. En toen zijn er mensen geweest die hem toen wilden opgraven. En dat is niet gebeurd. En nu is het dus schijnbaar wel gebeurd. Maar ik vraag me af... Ik hoop dat als ik een keer de grond in ga... dat ik er over 89 jaar niet meer ben. Wat jullie.
Ja.
Nou, ja. Er gaat best lang overheen voordat die botten helemaal verpulverd zijn, hoor. Daar kunnen ze van alles in vinden. Dat weten ze met mammoeten en dinosaurussen toch ook?
Ja, jawel, maar mammoeten en dinosaurussen, ja. Maar in dit geval denk ik en hoop ik toch dat... ze hebben me niet verteld op dit moment wat ze gevonden hebben of wat er is. Maar ik kan me niet voorstellen dat als jij bij wijze van spreken... zwaar aspirines hebt toegediend gekregen. Ja, ik weet niet wat er toegediend is. Of een druk. Dat je die druk dan nog misschien zou kunnen vinden. Of dat je, stel dat je iets vindt, een gif. Dat je dat ergens aan koppelen kan. Snap je?
Ja, nee, dat weten wij niet. Maar ja, je weet maar nooit, hè.
Ik denk wel dat het allemaal in het... Eerst dacht ik van, die zijn knettergek. En toen dacht ik van, ach, wat maakt het uit? God bestaat niet. Snap je? Maar toen vond ik het eigenlijk wel heel interessant. Gezien onze eerdere discussie over Marinus. Marinus is dus een man van de daad, maar dan ook nog eens een man van de daad na zijn dood. Dus hij blijft, snap je?
Ja, een man van de dood.
De aandacht.
Een man van de dood, ja.
Ja, nee, maar hij weet de aandacht op zich te vestigen nu weer. En... omdat in 10 januari heb ik zijn graf toen schoongemaakt. Wat eigenlijk niet zijn graf was, want hij lag er misschien niet meer. Of de steen lag eigenlijk op een foute plek. Maar ik heb in ieder geval de steen schoongemaakt. En, snap je dan wat ik eigenlijk zeggen wil? Van, dat heb ik gedaan omdat ik eigenlijk vind dat er wel weer eens een keer een Rinus mag zijn nu. Nou, en nu zie je dat Rinus zelf ook, zeg maar, zich omdraait in zijn graf. En zegt van, nou, kom erop. Snap je?
Ja, hij is opgestaan.
Ja. Ja. Ja, gewoon... Ja. Niet 3 dagen, maar dan heel snel... Ja, 10.000 dagen te laat. Maar hij is opgestaan.
En dat gaan we vieren.
Ja. En er waren dus jonge kunstenaars in Leipzig die daar al mee bezig waren. En daarom ben ik daar toen naartoe gegaan. En die heb ik nu gezegd... Je zou zeer vrolijk zijn. Jullie moeten heel erg gelukkig zijn. Want nu heb je een aanlas, een aanleiding. Om inderdaad zo van boem. Snap je?
Ja, maar...
Dus ik ben er ontzettend blij mee dat nu al die kranten... Vooral het Algemeen Dagblad en de Spiegel en de NOS... Dat die daar juist op ingaan nu. En dat er dan iets nieuws gebeurt.
Maar Ronnie, zei je nou net dat ze het beeld van Reinier en jou op dat graf willen plaatsen?
Ja, dat was eigenlijk al het plan in 2000 toen die steen daar neer is gelegd. Toen kon die steen niet direct op zijn graf. Vraag mij nou niet waarom dat niet kon, maar dat kon niet. Dus hij lag er eigenlijk naast. Dat hebben we nooit tegen iemand gezegd, want het is heel lullig om te zeggen van... Kom naar de grafsteen van Marinus, maar hij ligt er niet onder. Snap je?
Ja, wie niet nog?
Dus hij lag er gewoon 100 meter naast. En toen zei de burgemeester, hele lieve burgemeester... Ik weet niet meer hoe die eruit zag, maar... Heel lief, die zei van... Ja, over een paar jaar wordt er een herindeling van deze begraaf. Oh ja, ik weet weer waarom. Er lagen andere mensen ondertussen, Oost-Duitsers, communisten, begraven enkel diep boven het graf van Marinus van der Lubbe, die dubbel diep lag. Ja. En dat is allemaal geruimd in de 2002, 2003. En die zijn allemaal weg, die kleintjes. En nu is die grote Marinus is dus alleen over. Die is er nu ook even niet meer. Maar die gaat dan nu terug. En dan komt de steen er bovenop. Is duidelijk?
Ja,
voor mij wel.
Ja. Sloeg je aan op het woord scopolamine? Want ik zit nu te kijken. Van, kan je dat vinden? Het is een soort belladonna-achtige alkaloïde waarheidsserumdrug van vroeger.
Weet je, ik ben daar heel blij mee.
Ja, natuurlijk.
Ja, ik ben ontzettend blij mee.
Het is eerherstel.
Nou ja, eerherstel. Kijk, door de houding, door de beelden die de meeste mensen van Marinus kennen, is de beelden van Marinus na de daad. Ja? Dus, en nou ja, als ik dan naar hem kijk, denk van, god, wat is dat een onnozel type. Ja, toch?
Mm-hmm. Ja.
En als zij dus nu gaan zeggen van, ja, maar zo was hij niet echt. Hij was eigenlijk... He? Een superheld met spierballen en snap je? En een ontzettende intelligente kerel die het ontzettend goed voor had met de wereld. Dan ben ik daar blij mee. Het bevestigt volgens mij ook dat hij het in zijn eentje gedaan heeft.
Is een stukje wiedergutmachung.
Ja, en in Duitsland zijn er nu wat mensen mee bezig om dan ook de steen nu... ja, daar hebben ze dan weer een potje voor of een stichting. Om het dus een vredesplaats te worden. Dat de steen dus een plek van herdenking voor de vrede wordt. Ja, nou, heb ik al gezegd van, het blijft wel een brandstichter. Snap je?
Een strijder.
Ja, maar ik bedoel, in Duitse zin zullen ze altijd zeggen van... Ja, het is een lieve jongen, maar hij heeft wel de boel in de fik gestoken.
Ja. En terecht.
Ja. En terecht. Maar dan geven ze in Duitsland daar niet direct een plekje voor van... Oh, dat gaan we herdenken als een plekje van de vrede. Maar dat maakt mij ook niet zoveel uit. Het belangrijkste is dat er bij jullie, maar ook in het algemeen... gesproken wordt over Marinus van Lubbe. Of over de daad. Over de brand. Over alles wat daarbij hoort. Over actie. En dus ja, ik blij. Hoera.
Right.
Mooi.
De strijd gaat door.
Ja, ik ga volgende week... Ik kom even naar Nederland vanwege... Nou ja, paspoortprobleem van mijn kinderen. Dat is ook een politiek verhaal. En daarvoor moet ik naar Nederland toe. Lees de krant volgende week. En dan ga ik wel weer terug naar Berlijn. En ik ben van plan maandag 27 februari... Maandag 27 februari ga ik in Berlijn, zoals ik dat ook in 1993 heb gedaan, ga ik een bosje bloemen brengen naar de steen in Berlijn, ja, niet in Leipzig.
De illegale steen op dat parkeerterrein.
Die ligt voor het Deutsche Theater. En als mensen gewoon mij benaderen en zeggen van, oh, ik wil meewandelen, dan moeten ze me gewoon eventjes, nou, via jullie of wat dan ook, mijn e-mailadres of vind me maar Ronnie Sluik, R-O-N-N-I-E-S-L-U-I-K, en vind mij dan maar en zeg maar, oh, ik wil meelopen, dan vertel ik waar we vandaan een wandelingetje maken en dan een bosje bloemen gaan brengen.
Oké, okay.
Mooi.
5 juli ongeveer, ja, mooi. Hey, maar nog even over volgende week, je gaat toch niet in je eentje de IND in brand steken?
Nee. Moet ik dat hardop zeggen?
Nee, ik moet je stilhouden.
Voor je kinderen?
Nee.
Oké.
Okay. Nee. Ja, dat is zo'n lang verhaal. Daar heb ik nu helemaal geen zin in.
Nee, oké. Okay. Dan horen we volgende week.
Heel kort, ik heb 3 zonen in het buitenland. En daar probeer ik als Nederlands vader ook een dubbele nationaliteit, dus een Nederlands paspoort voor te krijgen. En het gekke wil dat een van mijn zonen krijgt het meteen, als hij dat wil. En die andere 2 krijgen het nooit. Dat is toch gek?
Apart.
Omdat er een wet is dat kinderen tussen 2003 en 2009 er niet bij horen. En daar ben ik nu even mee bezig. En daarom ga ik ook naar Moldavië, want ik heb een zoon, die is Moldaviër en die wordt 18 in maart. Dan verlies je ook de kans om Nederlander te worden. En die is bang dat hij het leger in moet om tegen of met wie dan ook te vechten. Dat is
begrijpelijke angst.
Dus ik ben in maart ben ik aan het front.
Ja. Nou, wie weet kunnen we je te pakken krijgen en kan je verslag doen vanaf daar.
Zo ik. Gaan jullie nu maar verder.
Gaan we verder. Dank je
wel.
Dag.
Dag.
Zet hem op. Pat Poeserius, Sujimentje André met activisme, actualiteit en kunst. Ingeborg, je hebt rustig afgewacht. Heb je al, dus het is dus het allemaal het nieuws over Marinus van der Lubbe weer, wat we ook volgen. Net als allemaal andere mensen. Hey, je stuurde allerlei krantenberichten en knipsels door die niet, waar een aantal over Griekenland gingen. En het eindigde wat met kut NPO. Dat is eigenlijk omdat de NPO waarschijnlijk helemaal heeft genegeerd dat iemand van Frontex heeft gezegd dat ze moeten stoppen met Griekenland te steunen. En dat Griekenland helemaal is afgemaakt in het Europees Parlement gisteren. Bedoel je dat?
Nou, allereerst ben ik ongelooflijk onder de indruk van de spreker voor mij. Mm-hmm. Ik ken het hele verhaal niet, joh. Over welke brand gaat dit?
Rijksdag.
De Rijksdag.
Oh, maar Marinus van der Lubbe, hallo, na 89 jaar opgegraven. Er is een steen en daar ligt hij 100 meter vandaan. Ik heb hier ademloos naar zitten luisteren. En wat een ontzettend leuke spreker. En met een zoon in Moldavië. En ik weet het, mijn half Griekse zoon. Die kon ook opgeroepen worden voor Griekse dienstplicht. Mm-hmm. En vergis je niet, er zijn zulke oude wapens in Griekenland. Dat die arme jongens die hier... Het is nog steeds, hè, dienstplicht in Griekenland. Naar verschrikkelijke orden moeten. En met oud materiaal moeten schieten. Die blazen zichzelf op omdat zo'n geweer dan in hun gezicht ontploft. En zoals deze man, die is een Ronnie, ontzettend leuke spreker, naar Moldavië moet om zijn zoon al daar van de dienstplicht te redden. Nou, ik werd helemaal teruggecatapulteerd naar vroeger. Dat moest ik ook doen met mijn zoon Alexis. Man. En dat is, sorry hoor, even. Ik heb zoveel gehoord. Ik ben helemaal aan het in vrije val vrij associëren. Dienstplicht. En dan wil het CDA nu in Nederland weer de dienstplicht invoeren. Alles gaat door mijn hoofd.
Ja, het is dus echt veel wat aan de hand is.
Ja. Ja, oh man. Maar wat een leuke spreker. En ja, laat hem weer praten vanuit Moldavië. De hele wereld is krankzinnig geworden. Compleet krankzinnig. En dat gaf... Naar welk gif zoeken ze in die botten? Want dat heb ik ook niet begrepen.
Scopolamine, waarheidsserum. Dat is van een soort belladonna-achtige stof. Waar je ook dood aan kan gaan. Het is ook een rape drug, schijnt. En wat ik zat dus te kijken, kan je dat vinden in een lijk? Maar dat gaat dan met neus- en keelswaps. Nou, ik denk dat er neus en keel echt weg is.
My god. Jezus, nou echt een colder case. Ik kijk best veel naar van die fantastische Netflix en HBO en Hulu of weet ik veel wat er allemaal is. Old case crime stories, die vind ik fascinerend. Maar dit is wel een enorme cold case, hè?
Zeker. Maar dat ze dan ook de steen op het graf gaan leggen is natuurlijk wel een soort afsluiting. Ik snap heel goed dat hij daar blij om is, want het hoort het bij elkaar goed.
Ja, ja, ja. Ik schreeuwde ook mee met zijn kreet. Die was heel doordringend en authentiek en genuine. Wat een leuke mensen hebben jullie toch altijd in jullie programma.
Ja, 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 dankjewel. Hey, dankjewel. Wat is met je been?
Ah joh, dat been. Ik moet nog 4 weken gevangen zitten in mijn huis. Mag ik niet oplopen. Maar it's really not a problem. Vandaag was het fantastisch weer op Hydra. Zon. Ik zat in een hoekje op mijn terras. Naar allemaal Lubachs die ik altijd mis. Te kijken. Ja, hij is wel weer goed bezig, vind ik, Lubach.
Ik moet hem weer even oppakken, want ik heb hem laten gaan de laatste tijd.
Ja, nee, hij is echt weer goed bezig. Het ging even naar beneden, vond ik ervan gewoon niet meer zo grappig. Dat was vooral in coronatijd. Het was ook allemaal een beetje geforceerd. En ik geloof dat ze daar allemaal depressief waren door corona en lockdown. En de grapjes deden het niet meer. Maar nu is hij werkelijk weer helemaal terug.
Ik zag een hele, hele goede reclame van een reisbureau. Had je die gezien?
Ja, ja. Oh, nee, maar alles.
Hele mooie mix.
Ja, echt helemaal geweldig. Nee, maar ook over wapens aan Oekraïne. Dat Nederland dan afgedankte Leopard schreef. En dat kopen ze dan van Duitsland. Met nog een klein uitstapje naar België. Waar de Belgische staat aan een of andere wapenhandelaar.
Ja.
Versluis heet die man, geloof ik.
Oude
Leopard tanks voor €15.000 per stuk aan die Belgische idioot verkocht. En die werden dan in Nederland gebruikt als doel om op te schieten. Nee, hallo. En die worden nu weer teruggekocht door de Belgische overheid voor €500.000 per stuk. Sta hier even bij stil. Ze hebben die afgedankte Leopard tanks in België, daarom hebben ze er geen één meer, verkocht aan een particulier voor €15.000 per stuk. Die werden dan ook weer gebruikt in Nederland om op te schieten als doel. Ja, ja. Hè, als doel. En die worden nu weer, daar zijn onderhandelingen over, teruggekocht door de Belgische staat voor €500.000 in plaats van €15.000 per stuk. En dan komt die man ook in beeld. Dat vindt hij waanzinnige ploeg om Lubach heen. Want het gaat natuurlijk om dat team. Hè? Je moet niet denken dat Lubach dat allemaal in zijn eentje doet. Hij is een fantastische presentator. En wauw, maar het zijn al die geniale mensen om hem heen die al dat materiaal vinden en al die dingen bedenken. Echt heel, heel, heel bravo, bravo, bravo. En die hebben dan ook zo'n stukje van die Belgische man die zegt, ja, maar ik kan helemaal niet Vlaams nadoen. Lubach trouwens ook niet, maar oké, ik probeer het. Ja, maar die tanks moeten helemaal, volgens mij zijn die gelubrificeerd worden. Ja,
natuurlijk.
Fruitsizing of something. En dan zegt Lubach daarover, ja, in het Nederlands heet dat gewoon neuken, maar dat wordt niet bedoeld. Maar die moeten dan helemaal opgepimpt worden opdat ze aan de Oekraïne kunnen worden gegeven. Bottom line.
Het duurt nog heel goed. We hebben alleen een paar oude vrouwtjes mee doodgeschoten. Hè?
Ja, ja, ja. En ook dat die slurf, dat was alleen maar een stofzuiger. Nou echt, jongens, kijk het. Je kan het overal vinden. Gewoon Lubach again. Ja, maar ik zit even
terug naar het front. Naar Frontex, stel ik voor.
Ja, ja. Nee, kijk wat ik je allemaal heb gestuurd is echt big news. Er zijn zo ongelooflijk veel onderzoeken gedaan. er is zo ongelooflijk veel bewijsmateriaal geleverd dat onomstotelijk vaststelt dat Griekenland pushback misdaden begaat. Ik geloof niet dat ik daar nog verder over uit hoef te wijden. Ja. Het verschrikkelijke is dat heel kort geleden, 1-2 dagen geleden, de New York Times. Heel gek, hè? Dat het dan de New York Times is en niet Le Monde of de NRC, het NRC of zelfs de Spiegel. Nee, het is de New York Times. En die komt met het breaking news. De nieuwe, het nieuwe opperhoofd van Frontex. Jullie weten, oké, dat zeg ik dan nog een keer. De oude Frontex chief heeft ontslag moeten nemen door bewijs van de Griekse pushbacks. Hè? Dus dat was wel alom bewezen dat Griekenland zich schuldig maakte aan criminele, barbaarse, gewelddadige, afschuwelijke, alle mogelijke, niet alleen mensenrechten, maar ook EU rule of law en internationale verdragen schendende pushbacks. Want iedere vluchteling heeft het recht in de wereld om asiel aan te vragen. En dat maakt Griekenland al 3 jaar lang op de meest gewelddadige manier onmogelijk. Daardoor is de voormalige directeur van Frontex afgetreden, gedwongen. En nu is er dan een nieuwe directeur. En dan komt de New York Times aan de andere kant van de oceaan met het verhaal dat die nieuwe directeur, die kennelijk ballen heeft, heeft gezegd, ja, alle Frontex-activiteiten in Griekenland moeten stoppen. Daar moeten we mee kappen, want Griekenland is schuldig. Komt alleen maar in de New York Times. Wordt volstrekt niet overgenomen door welk Nederlands medium dan ook.
Ingeborg, want dat snapte ik dus niet. Ik ging het dus lezen. En toen dacht ik, wie heeft het nou gezegd? Want de nieuwe baas van Frontex was een Nederlander. Namelijk dezelfde man die bij de Belastingdienst de vertrekmogelijkheid heeft gedaan. Die. Maar vervolgens reageert Frontex zelf van nee hoor, we gaan gewoon door. En de Europese Commissie ook. Dus, als het is een opmerking die hij heeft gemaakt, maar het is niet officieel of zo. Dus dat snap ik niet van het verhaal.
Ik ook niet. Het is heel geestig dat je dit zegt. Want ik vroeg natuurlijk aan Tineke Strik van GroenLinks in het Europese parlement. Toen we hoorden dat een Nederlander de nieuwe directeur na die vreselijke Fransen met een Italiaanse naam, Leggeri, was opgestapt vanwege het schandaal over de Griekse pushbacks. Ik heb haar toen gevraagd, hoe die Nederlander, ik bedoel VVD, dat is toch verschrikkelijk voor Frontex. En toen zei zij, nee, dat is een heel goede man. Zij zat namelijk in de commissie die mee moest beslissen voor de nieuwe directeur. En ze is niet zomaar iemand. Ze had iets te zeggen. En zij had een hoge pet op van deze Nederlander. En ze zei nou, van alle kandidaten die er waren, bijvoorbeeld de Kroatische alternatief, nou echt liever deze Nederlander. Dus werd gepromoveerd bij de Belastingdienst door de toeslagenaffaire. Laten we dat niet vergeten. Nou, die heeft dit dus gezegd. Dat komt tot ons via de New York Times. En inderdaad, precies wat je zegt. Ondanks dat is ook verder nergens opgenomen, doorverteld. Geen melding van gemaakt. Je hebt helemaal gelijk. Mm-hmm. Alsof het niet bestaat. En kijk maar naar de Twitter van Tineke Strik en Saskia Brikmond en Sophie in het Veld. Ondanks dat heeft het EU-parlement, waar rechts in de meerderheid is, laten we dat niet vergeten, toch weer gestemd ondanks die, dat statement, die opmerking, je kan het niet eens een opmerking noemen, het is nogal een statement, van de nieuwe chief of Frontex, voor toch weer geld voor Frontex en dat ze in Noord-Macedonië nu operatief moeten worden. Nou oké, Griekenland blijft nog hangende, maar Noord-Macedonië en dan, ik weet niet meer wie het was, of Saskia Brinkmond of Sophie in het Veld of Tineke in het Streek, maar een van die drie dames zei dan heel erg eufemistisch, bijna Britse humor, en dat is vragen om problemen.
Ja. En dat is vragen om problemen. Ja, dat is. Maar goed, dus eigenlijk is het laatste woord hier nog niet over gezegd. Maar het ergste is vooral dat het gewoon niet in Nederland in het nieuws is.
Nee, en ik probeer dan weer bij de nieuwsbv binnen te komen enzovoort. No reaction, gewoon nothing. Daar komt bij het andere grote artikel ook weer niet in een, nou we kunnen nu wel zeggen EU-krant, want Brexit, hè, gewoon The Guardian in Engeland. En die hebben een waanzinnig artikel
gepost. Ik heb dat stond in NRC vanmorgen, NRC Handelsblad had het.
Oh, oké, okay. Nou, maar dat is overgenomen van The Guardian.
Uiteraard.
The Guardian heeft het gewoon gedaan. Er is dus een of andere Israëlische, nou ja, laten we het maar gewoon een hacker noemen. En die heeft een bedrijf. Maar sorry, ik kan dit niet vertellen zonder te lachen, want het is zo krankzinnig. En de CEO van dat bedrijf, dat noemt zich Gorge Team. En dat is Hanaat Israëli's. En nou ja, dat slaat zich op de borst met reclamepraatjes als we hebben in Afrika verkiezingscampagnes gedaan en daar hebben we zoveel keer gewonnen. En we hebben nu ook een team in Zuid-Afrika en in Griekenland voor de volgende verkiezingen. De verkiezingen in Griekenland zijn in april. En dat zijn dus mensen à la, hoe heette dat ook alweer? Cambridge Analytics?
Analytics, ja.
Nee. Nou, zoiets. Maar het interessante is dat zo'n CEO in een reclameparaatje, hè, om zijn bedrijf maar aan te prijzen, gewoon zegt, waar wij verkiezingscampagnes helpen voeren, winnen onze klanten.
Ja.
En dat gaat over hacking en nou ja, gewoon wat er gebeurd is.
Ja, dit ging dan waren undercover journalisten die zich voordeden als vertegenwoordigers van de machthebbers in Tjaat, geloof ik. Die verkiezingen krijgen en die misschien hem wel of niet wilden inhuren, waardoor hij dus een reclamepraatje begon te houden over wat hij allemaal kan. En een van de dingen bijvoorbeeld is dat hij zo 30.000 valse profielen kan maken. Die e-mail hebben en Instagram, ja, en Twitter en alle dingen. Net als echte, ja, mensen met foto's. En ze zijn, ja, totaal geloofwaardige mensen. En daar kan hij, ja, zo 30.000 van uit de grond stampen. Dat zag ik.
Ja. Ja, nee, het is echt waanzinnig. En dat zit dus nu ook in Griekenland. En ik ben omringd door allemaal Grieken die heel erg bang zijn dat er gefraudeerd wordt in april en mei. Want er zijn twee rondes met Griekse algemene verkiezingen. En ik heb dat altijd een beetje van, nou, ja, oké, zo erg is het nou ook weer niet afgedaan. Maar dat doe ik nu niet meer.
Nee.
Nadat ik dit The Guardian artikel heb gelezen. En ik denk echt dat de UN de Griekse verkiezingen moet monitoren en observeren.
Ja. En de aanloop ernaar?
Ja, alles.
Want het gaat natuurlijk vooral om dat mensen dus wel echt legale stemmen uitbrengen, maar in mentaal zijn geïnstabiliseerd door het nepnieuws.
Ja, en dan komt daar ook nog eens bij. Oké, wat hadden we ook alweer? We hadden de New York Times. We hadden
Guardian.
Oh ja, en natuurlijk gisteren in het Europese parlement is er een debat geweest. Het is overigens ongelooflijk moeilijk, hè, om dat te zoeken, zodat je de juiste links krijgt bij Multimedia Europarlement. Jongens, ik ben 4 uur bezig geweest. Het is me niet gelukt. Ik moest hulp vragen van Griekse collega's. Die een beetje lacherig deden tegen, oh ja, digibeten, Ingeborg. Nou, oké, we doen het wel voor je mopje. En dat duurde dan 2 uur en dan kwamen ze terug. Nou, you're right, wij konden het ook niet vinden. Dus dat vind ik ook al raar. Maar er was dus een waanzinnig debat. Het is vandaag donderdag, gisteren, in het Europese parlement over Griekenland. Namelijk dat Griekenland op alle fronten, maar dan ook echt op alle fronten, zich niet houdt aan de EU rule of law. En dan gaat het over pushbacks, dan gaat het over wiretapping, dan gaat het over de Greek Watergate, het grote afluisterschandaal. Dan gaat het over de niet meer onafhankelijke Griekse justitie. Wat daar is gebeurd gisteren in het Europese parlement over Griekenland. Nou, ik heb net voordat jullie belden de eerste 3 kwartier bekeken. Adembenemend. Rode oren, flapperende oren, klotsende oksels. Echt waar. Ongelooflijk. Ook dat wordt niet opgenomen door de Nederlandse media. Gewoon niet.
Bizar, hè? Het is echt heel raar. Je hebt trouwens zo'n ambassadeur van Europa bij NRC Hansblad, Carolien de Gruyter, die altijd Europromo schrijft. Ik weet niet of je die kent. Ja, maar die slaat dat ook over.
Ja, Carolien is een kennis. Die ken ik. Ik ken haar van toen ze helemaal in het begin begon. Ik heb nog bij haar op de Overtoom op haar appartementje gezeten toen ze er doosjes inpakte om naar het Midden-Oosten te gaan.
Dat is een andere Carolien. Echt. Waar ik er nou 2 door elkaar? Je hebt de Midden-Oosten Carolien, die is heel goed. Je hebt een andere Carolien die...
Nee, dat was zij toen. Carolien de Gruyter, dat was toen. Die is nu helemaal naar Brussel. Ik heb echt Carolien gevolgd. Heel mooie, intelligente vrouw. Ja. Maar ja, en niks slechts over Carolien, echt niet. Want ik heb helemaal niets tegen haar. Ik vind dat ze fantastische artikelen schrijft. En buitengewoon slimme vrouw. Maar wel heel erg, hoe zou ik het noemen? Apparatchik, hè? Binnen de contouren, opgeklommen enzovoort. Nooit subversief, nooit... nooit tegen de haren instrijkend. Ze schrijft altijd artikelen die door iedereen geapprecieerd kunnen worden. En ja, dan en dit is natuurlijk heikelijke business hier in Griekenland. Het is gewoon, het gaat hier helemaal mis. Ja. En dat debat gisteren in het EU-parlement. Nou, jullie moeten naar de stukjes kijken van Sophie in het veld. Die was fantastisch. Ook Saskia Briekman. En die zeggen ook, ja, wij worden overstemd in het Europese parlement door rechts. En zolang rechts in het Europees, dat is EPP, hè? Dat is die alliantie tussen rechts, waar de VVD enzovoort ook bij zit, zijn werk niet doet en gewoon negeert dat Griekenland regelrecht ingaat tegen de EU rule of law. Dat is heel belangrijk. Er is een EU rule of law. Ja. En iedereen begrijpt dat als Brussel bepaalde EU-lidstaten zoals Hongarije, Polen en nu ook vooral Griekenland vrijstelt van respect voor de EU rule of law. Ja, dat is natuurlijk een ondermijning van de hele EU.
Ja, er is nu wel iets gaande, hè? Want Polen wordt nu aangeklaagd wegens dit. Omdat het Hoge Rechtshof heeft gezegd dat het Europese recht niet meer boven Pools recht gaat in sommige gevallen. En dat is eigenlijk de hoeksteen van het Europese recht. Dus daar krijgen ze nu voor op hun laser in Polen. Maar ook in Nederland schatje, doet het ook bijvoorbeeld. Dus het wegsturen van mensen die uit Oekraïne zijn gekomen, die geen Oekraïners zijn, is bijvoorbeeld ook tegen het Europees recht. En Nederland doet dat. Maar goed, ja.
Ja, oké. Okay. Daar wil ik het volgende over zeggen. De allereerste lange weg naar dit is door de wanhopige EU-parlementariërs die tegen dit alles vechten, waaronder Tineke Strik en Saskia Brikmon en Sophie in het Veld en noem maar op. Die lange juridische weg, dat is de enige weg die nog bewandeld kan worden. En dus de eerste die daaraan moest geloven was Hongarije. Dan hebben we dus nu duidelijk, zoals jij zegt, Polen. En die wordt nu ook bewandeld voor Griekenland. Maar laten we even wel wezen. Die hele lange juridische weg had niet bewandeld hoeven worden als Europarlementariërs, zelfs van rechts, zich gewoon houden aan de EU rule of law. Het is omdat rechts in het EU-parlement daar niet aan wil doen, dat handjevol in de minderheid hier tegen vechtende Europarlementariërs hun toevlucht moeten zoeken tot de rechtsgang. En die is tergend, slakkengang, langzaam.
Ja, klopt. Oh, iemand verdwijnt. Uit de vergadering. Jo is weg. Oh, Ingeborg, je bent er nog wel. Hoor je me ook nog?
Ja,
gelukkig.
Ja. Okay.
Dat is zo. Het is super langzaam. Maar het was wel even net een dingetje. Want die Nederland die treedt ook het Europees recht met voeten. Ook als het gaat om migratie juist. Dus dat...
Nou ja, en dan krijgen we na Hongarije, Polen, Griekenland, dan Nederland. Ook via die rechtszaak. En dat duurt dan ook weer 15 jaar. Terwijl voor die vluchtelingen telt iedere seconde. Oké? Okay?
Ja, duidelijk. Nee, dat is gewoon de misdaden. Nee, het grappige was ook van... Het is totaal niet grappig trouwens. Het andere ding dat je stuurde over die vracht in Schiphol, hè, waar de arbeidsinspectie 12 jaar niet was geweest.
Ja.
Net die 12 jaar dat Rutte er ook zit. En dat doet echt denken aan van Turkije. Hè, dan betalen ze belasting voor aardbevingen.
Ja, vanaf 1999.
Ja. En dan heb je net zo'n Erdogan, die dus is beroemd geworden vanwege zijn aanpak van dingen. Die heeft al zijn vriendjes, heeft alle regels overboord gezet. En een hartstikke idee. En dan krijg je zo'n aardbeving en dan blijkt inderdaad de gevolgen. Of Trump, die dan bijvoorbeeld de hele COVID, de hele opzet voor het verhinderen van grote epidemieën, had hij juist allemaal overboord gegooid en toen kwam COVID. Want ja, dat kost allemaal geld, het is niks voor zijn vriendjes. Ja. Het is wat de overheid niet mag doen, of weet ik veel wat. De hele domme gedachten. En je ziet hier de uitslag. Maar gewoon dat Schiphol 12 jaar geen inspectie heeft gehad. Ja, ja. Dat is toch een schandaal op zich.
Ja.
Dat geeft toch helemaal aan hoe gewoon zij boven de wet staan. En daar gewoon helemaal... Ja. Dat is echt... Zoiets als nou ja, oké. Zo zijn er nog 10 andere dingen in Nederland die zo gaan.
Ja, I know. Nou ja, vertel me één ding dat wel goed gaat in Nederland. Echt, lieve schatten. Ik, en nou, in de wereld überhaupt. Het is zoveel. Mm-hmm. Het is echt zoveel. En wat betreft Turkije... ik kan jullie aanraden, ik zal het je zo doorsturen. Er is een Deutsche Welle documentaire, heel droog, echt met zo'n keurig damesstemmetje ingesproken. Helemaal geen verontwaardiging of whatever. Die is gemaakt in 2019, die documentaire. En die gaat over wat Istanbul, een stad van 15 miljoen inwoners, mm-hmm, te wachten staat als daar een aardbeving zal komen. Fantastische documentaire, 2019. Ik heb hem gedeeld op Twitter, op Facebook, want die is nu weer heel erg actueel. Want alle seismologen, alle wetenschappers zeggen, ja, dit was het begin en de volgende aardbeving komt in Marmara, dat is dat gebied daaronder, en dan Istanbul. En in Istanbul staan 50.000 niet aardbevingbestendige flatgebouwen. En die aardbeving gaat gebeuren volgens alles wat ik heb gelezen en echt door fantastische wetenschappers, ook overseas, het is echt dus no doubt, die gaat gebeuren in Istanbul tussen nu en 2 jaar. En dan moet je je voorstellen, ik bedoel, je zou maar in Istanbul wonen, hè, nu.
Ja.
In zo'n nieuw gebouw. Alle mensen weten nu dat die gebouwen niet deugen. Wat gaat er gebeuren tussen nu en die volgende aardbeving? Wat gaan mensen doen? Gaan ze pilaren zetten in hun kelders? Wat gaan ze doen? 50.000 gebouwen not earthquake proof in Istanbul.
Ja.
Dat binnen 50 jaar van 1 miljoen naar 15 miljoen is gegroeid.
Ja, ja, daar heb je het. Maar goed, het is nog niet klaar, hè, in Turkije. Want je kan een repressie hebben, maar dat is natuurlijk wel iets. Ja, je moet maar zien of Erdogan het haalt met de verkiezingen. En hij wil ook nog verkiezingen misschien uitstellen.
Ja, daar wordt nu over gesproken. Maar sorry, als Turkije weer Erdogan kiest, net zoals wanneer Nederland weer Rutte kiest, wat moet ik dan zeggen? Verdient een volk dan wat hij kiest?
Nee. Nee, dat doe ik dan. Ik las een stuk over er is een boek geschreven over Marx. Dus het is een biografie van Wagner, Marx en Nietzsche. Omdat ze drie tijdgenoten waren die het denken heel erg hebben beïnvloed. Maar die zaten er ook mee dat op een gegeven moment het volk heel erg een dictator steunde die niet in hun belang was. En toen heeft hij het woord lompenproletariaat bedacht. Las ik in de richting. Ja. Dacht ik, ja, goed bedacht. Ja, want dat komt zo vaak voor eigenlijk. Dat mensen iets kiezen waar ze helemaal niks aan hebben.
Ja.
Trump-kiezers bijvoorbeeld.
Ja. Dat gebeurt ook in Nederland. Dat gebeurt ook in Griekenland. Dat is ook gebeurd, nou ja, weet je nog wel, toen Hillary Clinton iets zei dat later is vertaald als de miserables. Nou, dat is dramatisch geweest, waardoor iedereen op Trump ging stemmen. Nou, ik weet het ook niet meer, maar er komen nog zwaardere tijden aan. En laat ik als laatste zeggen, toen de Taliban Afghanistan hadden overgenomen, waren er onmiddellijk allerlei EU-vergaderingen, want er zou een tsunami komen van Afghaanse vluchtelingen. En dus moesten de grenzen nog meer dicht. Weet jullie nog?
Ja, ik vergeet dat steeds, maar dat gaat de hele tijd zo. Ja, klopt.
En nu zijn er dus die aardbevingen in Syrië en in Turkije geweest. En jullie begrijpen, daar komen ook weer vluchtelingen van. Even, Assad heeft allemaal hulpverlening verboden en geblokkeerd. Maar dat heeft Erdogan ook gedaan, hè? Er waren dorpen, provinciale steden, en die wilden, en die stuurden ook hulpgoederen naar de getroffen gebieden. En die heeft Erdogan met geweld geweigerd als ze kwamen van municipalities van niet zijn eigen partij. Oké? Moet je even voorstellen. Reddingswerkers, whatever. Gewoon net als Assad, door Erdogan geweigerd. En je moet ook niet vergeten dat Erdogan 12 uur na de aardbeving in Syrië, een gebied getroffen door de aardbeving, waar heel veel Koerden zaten, al gevlucht voor Assad, heeft gebombardeerd.
Ja. Dat was ons nieuws van vorige week. Ja, dat is, zo gaat dat. Het is gewoon een ontzettend nare schoft. Maar dat is in de wereld, zijn zoveel klootzakken en misdadigers die de macht hebben gegrepen. Ja, klopt.
Ja, dat is een outcry. Maar dus, Erdogan heeft ook hulp geweigerd en gesaboteerd van niet zijn partij afzenders. Ja. Hij wil de verkiezingen uitstellen. Hij doet natuurlijk zondebokjes spelen. Dus er zijn allerlei aannemers en projectontwikkelaars die met dollars in hun zakken het vliegtuig wilden nemen. Gearresteerd op het vliegveld. Allemaal reclame. Dadada. Je mag hopen dat het Turkse volk daar niet voor valt. Maar de dirty business is zo gigantisch. Zo gigantisch. En wat ik wilde zeggen is, ook de aardbevingen zullen weer meer vluchtelingen voor Griekenland betekenen. Mm-hmm. En in Griekenland zitten al die vluchtelingen inmiddels in de gesloten kampen, ver buiten bebouwde kommen, en die zijn vergeten. En wat ik vind het natuurlijk heel mooi dat iedereen wil geven voor die aardbevingsslachtoffers. Yes, yes, yes. En dan vooral aan de White Helmet in Syrië en Child Houses voor orphanages in Syrië. Nou ja, kijk naar mijn Facebook en Twitter. Maar als die mensen eenmaal vluchteling zijn en oversteken in die dinghies, dan worden ze in de eerste plaats gedwongen zichzelf te verdrinken, want dat is EU-beleid. En als ze het dan toch redden, ondanks de Griekse pushbacks, en op wonderlijke wijze zich kunnen registreren als asielzoeker, worden ze opgesloten in die grote